Hallo, hier Katelijne Wildevank van de eerste verdieping en schrijver van de Gelukspyramide. Nou, ik heb deze podcast Wat zou jij doen genoemd en hij gaat over opvoeden. Nou, daar gaat hij in eerste instantie over, maar er zit natuurlijk een diepere laag onder van hoe word je gestuurd door wat je denkt dat hoort, wat je verwacht, door je emoties en dat soort dingen. Ik weet niet hoe dat bij jou is, maar ik heb in mijn leven nogal wat keren dat ik lekker uit mijn panty ging naar mijn kinderen. Omdat er iets stom, onhandig, vervelend, niet goed getimed, wat dan ook is. En ik las ooit eens ergens dat als je boos wordt op een kind, en lees daar ook gewoon volwassenen bij hoor. Dat als je een kind op zijn donder geeft, dat het immuunsysteem dan ongeveer 8 uur plat ligt. Nou, dat vind ik nogal wat. Maar op het moment dat jij over Duplo-blokjes struikelt of wat dan ook, dan ben jij natuurlijk niet bezig met, laat ik nou eens eventjes heel vriendelijk vertellen dat het niet de bedoeling is dat deze Duplo-blokjes hier liggen. Dat gaat een soort kortsluiting even door je brein van, ik heb het gehad en het leven is al vol en ik moet nog dit en ik moet nog dat. En nou struikel ik ook nog over die Duplo-blokjes. Ik denk dan bijna wees blij dat het Duplo-blokjes zijn, want Lego-blokjes die doen pas echt pijn. Maar dat terzijde. Nou, dat herken je als jij ouder bent vast enorm. En ik liep van de week mijn badkamer in. En die zag er anders uit dan de keer ervoor dat ik daar kwam. En hij was nogal nat. En niet alleen in het bad, maar eigenlijk eromheen ook. En ik dacht, wat is hier gebeurd? En ik dacht natuurlijk niet alleen, wat is hier gebeurd? Want het klinkt vrij mild en vriendelijk. Maar misschien net zoals jij wel kan denken, dit laat nu even alle krachttermen weg. Waarom is het hier zo'n takkenzooi? Wie heeft hier hoe gedoucht dat het zo'n ellende is en ik moet het allemaal opruimen? Nou weet ik dat het ene kind het andere kind niet is. En de vermoedelijke dader valt in de categorie, als ik daar een beetje bozig tegen doe, Dan is hij heel schuldbewust en heeft hij daar eigenlijk best wel heel erg lang, kan ik merken, dat hij van binnen daar in zijn lijfie last van heeft. Terwijl, nou, mijn dochter bijvoorbeeld, daar kan ik lomp tegen doen, een keer tegen gaan, wat natuurlijk allemaal helemaal niet de bedoeling is, maar soms gebeurt dat nou eenmaal. En dan 2 minuten later zijn we weer dikke vrienden en dan knuffelen we en nou, we houden van elkaar tot aan de sterren en de maan en terug. En mama, je bent de liefste, ja, jij ook. Maar bij deze moet ik dat niet doen. Dus ik zie het slagveld en denk, wat zou jij doen? En wat ga ik doen? En in plaats van hoe ik normaal best wel dan een beetje snibbig zo kan zijn van, wat heb je nou weer in de badkamer gedaan? Kom eens even hier en ruim het even op. Op een manier had ik een schakelknopje te pakken dat ik niet zo primair reageerde. Dus ik loop echt rustig naar beneden en ik zeg, joh, wat is er in de badkamer gebeurd? En ik kreeg dus ook rustig antwoord, namelijk, ja, dat ik had geknoeid op een nieuwe trainingspak en dat vond ik zonde, dus ik heb hem gewassen en ik heb hem opgehangen. Goed, hè? Trots Becky erbij. Ik denk, ah, cookie. Uitvoering niet per se helemaal handig, maar de bedoeling zo goed. Ik hou mijn snavel. Ik zeg gewoon alleen maar, goh, cool, super. En in de loop van de dag kwam hij nog een paar keer laten zien, want hij had het zeiknatte trainingspak opgehangen en hij had er een bak onder gezet om het water op te vangen. En hij was helemaal onder de indruk hoeveel water erbij vrijgekomen was. Dus hij kwam zo af en toe even die bak laten zien. Kijk eens hoeveel water eruit komt. Ik dacht, oh, het is eigenlijk stiekem zelfs nog een soort wetenschappelijk experiment. Hoeveel water kan een trainingspak opnemen geworden? Maar vooral, hij was zo trots en tevreden dat hij het zelf gemanaged had. En als je jongste bent in een gezin, dan is het ook best wel eens een klus om te voelen, ik kan iets, ik ben iets waard. Want vaak kijk je dan naar al je eigen kwaliteiten door de ogen van al die andere mensen in je gezin die ouder zijn en dus skills hebben die jij nog niet hebt. En voor je het weet vind je zelf een onderdeurtje en een kneusje. Dus oh, wat was ik blij dat ik me ingehouden had en dat ik gewoon neutraal, misschien zelfs wel bijna vriendelijk geïnformeerd had van wat is hier gebeurd en dat ik niet gemopperd heb. En toen dacht ik later, wat is nou de sturing erachter om wel te mopperen? En nou, dat bleken er 2 te zijn. De ene, want hoe erg was het nou? Het viel allemaal eigenlijk wel mee. Eigenlijk heb ik om het op te ruimen niet eens zo heel veel moeten doen. Maar de eerste, is in mijn eigen lijf dat ik dat het gewoon heel irritant is dat er totaal onverwachte dingen in je huishouden gebeuren die geen praktisch nut dienen en mogelijk wel extra werk met zich meebrengen. Zitten we gewoon niet op te wachten, hè? Dus gymschoenen die in de hondenmand liggen of honden die in de sporttas beland zijn, dat gebeurt niet zo vaak. Maar gewoon messen op het aanrecht, omdat er weer iemand een boterham gesmeerd heeft. Wij moeders houden daar gewoon niet zo van. En toen dacht ik, hoe erg was het nou? Wat heb ik eigenlijk moeten doen om dat op te moeten ruimen? Bijna niks. Het was een beetje water. Nou, dat was eigenlijk al een eye-opener van, jeetje, soms maak ik het best wel groot in mijn hoofd, omdat het onverwacht is en niet nuttig of praktisch. Maar de tweede vond ik eigenlijk nog veel interessanter. Dat ik dacht, oh, maar ik zit er best wel vaak bovenop dat als ze in het hier en nu iets doen wat niet per se heel handig is. En ook niet heel erg, dat ik dan een soort scenario ga maken van ja, als ik dit nu tolereer, hoe wordt het dan later? Nou, misschien ken je die wel dit. Als je denkt van ja, als ze nu gewoon los mogen op de snoeppot, dan gaan ze als ze straks 18 zijn dat op de alcohol doen. En hoe waar is dat, hè? Werkt dat zo? En toen moest ik ook aan Willem-Alexander denken. Dan denk jij, waarom denkt ze nou weer aan Willem-Alexander? Niet dat ik nou elke dag aan deze beste man denk. Maar dat hij in een interview zei over Amalia, om jezelf echt te leren kennen moet je fouten maken. Moet je over grenzen heen gaan. En hoe fijn is het om kleine foutjes te mogen maken en te mogen ontdekken dat het meer of minder handig of onhandig is. En dat als je in het klein dat soort dingen kan doen, dan hoef je ze vaak minder in het groot te doen. We willen heel vaak veiligheid en bescherming aan onze kinderen geven. En dat heeft volgens mij twee redenen. De ene reden is dat we zijn allemaal behept met spiegelneuronen. En spiegelneuronen is een klompje cellen waarmee je de stemmingen en emoties van andere mensen kan voelen. En die spiegelneuronen staan natuurlijk hartstikke aan bij je kinderen. Dus op het moment dat je kind letterlijk of figuurlijk op zijn bek gaat en pijn heeft, dan doet dat pijn in jouw eigen lijf. En dat is niet tof. En dan is onze primaire reactie, dus we zijn bedraad om pijn te vermijden, is om dat snel weg te poetsen. Bedenk maar eens hoe dat gaat bij, ik kijk vaak naar The Voice Kids, Guilty Pleasure. Ik vind het gewoon hartstikke leuk om te zien hoe kinderen met talent en passie zich ontplooien. Maar ja, dan is er zo'n grub niet door. En dat ouders dat dan meteen gaan wegpoetsen van, ah joh, maar je hebt het hartstikke goed gedaan en die jury snapt er niks van. Of volgende keer beter. En als een kind heel hard gevallen is en verdriet heeft, roepen we ook vrij snel, stil maar, het is allemaal niet zo erg. Terwijl het misschien op dat moment wel even heel erg is. En de vraag is, voor wie doen we dat? Want pijn en verdriet is een hele gezonde natuurlijke emotie die, als die gevoeld mag worden, ook vrij snel weer over is. Zeg wel eens als een emotie langer dan 5 minuten duurt, dan heeft die niet meer te maken met wat er in het hier en nu is. Dan is het een gestalt. En een gestalt is dat je in een soort ketting van zelfde soort van emoties aan elkaar, waardoor het ineens heel veel is en niet meer een incidentje op zich. Dus dat is de ene reden dat we onze kinderen willen behoeden. En de andere is dat ik hoor heel vaak ouders zeggen van ja, ze moeten leren met grenzen om te gaan. Maar de vraag is of het functioneel is dat je die grenzen dus altijd wat eerder legt dan dat ze zelf voelen. Ik zal eens een praktisch voorbeeld geven. Jouw kind, jij ziet dat het verstandig is om 8:30 naar bed te gaan. En je ziet dat als je kind later gaat dat dat dan niet goed gaat. Dus jij zorgt dat dat kind om 8:30 in bed ligt. Dat klinkt heel verstandig en ik ga je ook niet uitdagen om nu je kind helemaal los te laten van joh, dan gaat hij pas om 2:30 slapen, so be it. En op het moment dat je zelf niet de ervaring op kan doen van joh, ik word er chagrijnig en humeurig van, dan is de enige reden om 8:30 naar bed te gaan, is dat je moeder het zegt. En zo krijg ik dan volwassen mensen. Ik ga even terug eerst naar dat ze nog kind zijn. Zo, dan heb ik een kind op mijn achterbank zitten. En dan is het 25 graden, want het was ineens heel mooi weer geworden. Die zijn winterjas aan heeft en aanhoudt. Want die is gewend dat mama vertelt wanneer je jas aan moet doen, wanneer je jas uit moet doen, wanneer je naar bed moet gaan, wanneer je moet eten, hoeveel je moet eten, hoeveel er op je bord belandt. Nou, dit is natuurlijk extreem, maar goed. mensen die zo opgevoed zijn, die krijg ik als ze 30 zijn of 25 of 35 in mijn praktijk. Die zeggen, ja, ik kan geen keuzes maken. Ik weet niet of ik, neem eens een grote levensvraag als je rond de 30 bent, dat een vent bij me komt met als coachvraag, ik weet niet of ik een gezin wil. Ik weet niet of ik wel vader wil zijn, of ik daar wel goed in zal zijn. En als ik dan doorvraag, dan denk ik, je weet nog niet eens of je koffie of thee wil drinken. Gewoon omdat je niet gewend bent om te luisteren naar een intern stemmetje en om grenzen te voelen. En om grenzen te voelen, moet je erbij in de buurt komen. En wat we doen bij onze kinderen vaak, is ze, voordat ze bij die grenzen zijn, al waarschuwen. Ik zeg wel eens, zorg voor een grote verbanddoos in plaats van voor stopbordjes in je opvoeding. Oftewel, wees in de buurt. Zorg dat als ze vallen dat je pleisters hebt. Zorg dat ze niet... Natuurlijk wil je, is alles wel verbonden aan de leeftijd. En welke grens is voor een 2-jarige handig en welke voor een 10-jarige. Maar zorg dat ze ook geregeld in de buurt komen van hun grenzen. Ontdekken dat dat handig of minder handig is. Nou, als ik dan zo terugkijk, dan denk ik, er was gewoon eigenlijk helemaal niks aan de hand. Er lag een flinke plas water ergens en ik snapte niet waarom. En misschien had ik wel meer last van dat ik niet snapte waarom en dat me dat irriteerde, dan dat die plas met water en wat hij had uitgespookt nou zo'n gedoetje was. Wat zou jij doen? Ik ben heel benieuwd. Ik ben heel benieuwd of je herkent dat je ook zo af en toe een soort ontploffingsgevaar hebt en dat je achteraf denkt, waar ging het nou eigenlijk over? Of misschien zelfs dat je, net als ik, iets vaker het schakeltje weet te vinden van adem in, adem uit, ga eens op onderzoek uit. En dat je dan ook gaat merken, we noemen dat het model van de neurologische niveaus. En de onderste 3 is zichtbaar. Ik ga het model nu niet helemaal uitleggen, maar er zijn dingen die je ziet aan mensen. Wat ze doen, waar ze zijn. Nou, dat is de buitenkant, dat is dat waterplasje, dat is dat trainingsjack dat er hangt. Dat is een knul die iets in de badkamer heeft uitgespookt. En wat daarachter zit, dat noemen we de bovenste 3 van de neurologische niveaus. Wat gebeurt er van binnen? Wat is onzichtbaar? Nou, daar zat heel veel positiefs en moois, namelijk ik wil het zelf oplossen. Ik ben zuinig op een supermooi nieuw trainingspak dat ik gekregen heb. Ik ben trots hoe ik het gedaan heb. Ik heb iets gedaan wat ik normaal gesproken niet zelf zou doen en aan mijn moeder zou vragen. En die trots, dat raakte me. Dat vond ik mooi om te zien. Ik hoop dat ik hiermee weer geïnspireerd heb. En tot een volgende podcast.